5 vanaf vers 10. Terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij het Pascha op de 14e dag derzelfde maand in de avond op de vlakke velden van Jericho. En ze aten van het overjarige koren des lands, des andere daags van het Pascha, ongezuurde broden en verzengde aren even op diezelfde dag. En het manne hield op des andere daags nadat zij van des lands overjarige koren gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen manna meer, maar ze aten in datzelfde jaar van de inkomst des lands Canaan. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en ziet. Er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zei tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heer tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. Tot zover. En de vorige keer dan hebben we ons bezig gehouden met de voorgaande pericoop, waarin sprake was van besnijdenis van heel het volk door Jozua, direct nadat men de Jordaan was doorgetrokken en officieel dus het beloofde land was binnengetrokken. We hebben gezien dat die betekenis van het besnijdenis feitelijk ook dezelfde is, tenminste in beginsel dezelfde is als het doortrekken van de Jordaan. Het is een uitbeelding in elk geval van wedergeboorte. Want dat is essentieel voor ons ook in onze dagen, wanneer wij deel willen hebben ook in de praktijk van ons leven aan de vervulling van de beloften Gods, dan kan dat alleen op grond van wedergeboorte. En dat is het theoretische deel van het verhaal. En meer in de praktijk, wanneer wij deel willen hebben aan de vervulling van Gods beloften in onze dagen, dan kan dat alleen door de nieuwe mens. Dat wil zeggen, doordat wij afgelegd hebben aangaande de vorige wandeling en aangedaan hebben de nieuwe mens enzovoorts. En dat is meer de praktische toepassing van besnijdenissen, van het begrip wedergeboorte. Het is niet maar een theorie, maar het gaat er inderdaad om dat wij die nieuwe mens zouden leven en dat het leven van Christus in ons gestalte zou krijgen. En dat in plaats van ons eigen natuurlijke leven en zelfs onze natuurlijke overleggingen. Het is die waarheid die hier in de rest van, eigenlijk in heel hoofdstuk 5, uiteengezet wordt. Weliswaar op verschillende wijzen, maar het verhaal blijft in de praktijk altijd hetzelfde. Ook het doortrekken door de Jordaan heeft in feite precies dezelfde betekenis. Men laat het oude achter zich enzovoorts. Men legt de oude mens af, om zo te zeggen, wat ik altijd nog een fraaie uitdrukking vind, omdat hij nogal dubbelzinnig is. Men legt de oude mens af, alsof het een kleed is, want vandaar die term in het Nieuwe Testament. Hè? Men legt de oude mens af en doet de nieuwe mens aan, alsof het een kleed is, omdat wij daaruit zouden leven. En dan geldt inderdaad voor ons, overal waar we onze voet zullen zetten, heeft de Heer het land ons gegeven. Dat wil zeggen, voor zover je beloofd had, uiteraard alleen dat land. Hè? Andere dingen uiteraard vanzelfsprekend niet. Dat is ook waar die besnijdenis over ging. En in verband met dat schriftgedeelte moet ik toch nog even een paar opmerkingen maken. In de eerste plaats verwijs ik u nog even naar Jozua 5 vers 3. Waar staat, vers 2, waar staat, diertijd sprak de Heer tot Jozua, maak u stenen messen. Inderdaad, stenen messen. Niet omdat dit allemaal plaatsvond nog in het stenen tijdperk en men geen andere werktuigen had, want dat is bepaald niet het geval. Niettemin is hier, maar ook in andere schriftplaatsen, sprake van besnijdenis met stenen messen. Dat is niet omdat het nou eenmaal een conservatieve aangelegenheid is en zo oud mogelijk werktuigen gebruikt zouden moeten worden. Dat is het uiteraard niet. Maar wat het wel is, is eenvoudig genoeg. Die messen zijn dus in de praktijk gewoon stenen. Ja, met een scherpe kant eraan, broeder. Ja, sorry. lijkt me niet prettig, maar daar gaat het nou verder niet over. Heb je wel eens een stenen mes gezien? Dus tegelijkertijd nog gekatteld ook, denk ik altijd. Nou, in elk geval, stenen messen, waarom? Omdat namelijk de steen in de Bijbel gewoonlijk de uitbeelding is van Christus. Dat is heel de Bijbel door zo. Begrijp je me goed? Stenen, echte stenen bedoel ik, niet bakstenen. Bakstenen, tichelen namelijk, worden gemaakt in de plaats van echte stenen. En dikwijls ook bij gebrek eraan vanzelfsprekend. Maar daar hebben we het niet over. Tichelstenen, bakstenen dus, of hoe ze maar heten, zijn een beeld van de werken van de mens. Van de natuurlijke mens, werken der wet ook, enzovoorts. Maar gewoon stenen, echte stenen, natuurstenen of wat het maar is, inclusief edelstenen. Maar ook gewoon rotsen en wat het maar wezen mag, zijn nou eenmaal een beeld van het werk Gods. En waar het werk Gods nou eenmaal tot stand komt in en door Christus, is de steen in de Bijbel gewoonlijk een beeld van Christus zelf. Daar kun je overal nazoeken. Het zal u verbazen hoe dikwijls dat in de schrift genoemd wordt. Honderden malen in de meest verschillende omstandigheden. Kijk, de Heere, er wordt nu eenmaal gezegd van de Heere, de Heere is onze rotssteen. En dan wordt ook dikwijls hetzelfde woord gebruikt, tsoer. De Heer is onze rotssteen. Dat is het nou eenmaal. De rotssteen waarop gebouwd zal worden. De rotssteen waarop men een toevlucht vindt. Een hele berg dus bij gelegenheid. En het andere uiterste vind je wellicht uitgebeeld in de geschiedenis van David. Die een reus, hoe was het ook weer, knaapje zag een reusje staan. Zo was het lied, hè. Nou goed, laat maar zitten. David die de reus Goliath versloeg met een steentje uit de beek. Eén steen. Daar komt de naam vandaan, hè? Einstein. Maar goed. De man had verstand van mystiek, broeder, laat ik u dat zeggen. En van betrekkelijkheid. En als David de reus verslaat, dan heeft dat toch iets met relativiteit te maken, denk ik altijd. Maar het was met één steen. Hij had er vijf overigens, maar die vier had hij niet nodig. Dat weet u toch, hè? Dat verhaal kent u toch, hè? Ik sta te bedenken hoe ze dat nou in die film hadden, maar daar klopte iets niet. Oh, die had vijf steentjes, hij schoot vier keer en pas bij de vijfde was het raak. Was het zo niet? He, in die film die ik laatst gezien heb, met Richard Gere was het, geloof ik. Me goed herinneren. Jongen, dat herinner ik me goed, zeg. Nou, in ieder geval. Maar zo was het dus niet. Dat denk ik tenminste niet. Ik denk dat David maar één keer geschoten heeft, geslingerd heeft met zijn steen en dat hij gewoon het vijfde steentje nodig had. Zo hoort dat nou eenmaal. Want u weet, vier staat voor vergankelijke dingen, voor de aarde, voor deze zichtbare wereld enzovoorts. Maar deze reus verslaan heeft niks met zienlijke dingen te maken, maar alles met de onzienlijke. En onzienlijke dingen worden nou eenmaal uitgedrukt in de vijf. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Waar het maar over gaat, is dat hij dat met één steen deed. Zo'n klein steentje. Toen heb ik het nagevraagd aan Daniel en die zei, het kan best. Daniel 2. Daniel zag namelijk ook één reusje staan. Nou, dat was trouwens, hij zag het niet, maar misschien toch. Het was Nebukadnezar, maar Daniel zag hem later ook. En wat hij zag was inderdaad dat deze reus Babel, de koning van Babel, en Goliath is daar de uitbeelding van. Maar dat duurt wat langer om het uit te leggen, maar het is wel zo. Het staat voor precies hetzelfde. En wat Daniel zag, hij zag dat beeld staan, maar hij zag ook een steen zonder handen afgehouwen. En die de gehele aarde vulde. En die inderdaad het beeld vernietigde, verpulverde, was eigenlijk het idee. En waar het over gaat is altijd hetzelfde. Die steen is altijd Christus. Daar is dikwijls niet alles mee gezegd. Omdat in de context van bepaalde schriftgedeelten nou eenmaal tot uitdrukking komt dat er wat meer is dan Christus alleen. Dat is in Daniel 2 ook zo. Want er staat meteen bij dat het koninkrijk der aarde aan geen ander volk zal worden overgelaten. Zodat die ene steen weliswaar een type is van Christus. Vandaar zonder handen afgehouwen enzovoorts. Vandaar dat het geen mensenwerk is, maar er wordt tegelijkertijd gesproken over een volk. dat zou delen in de heerlijkheid en in het koninkrijk dus van Christus. Maar het blijft gewoon één en dezelfde steen. Altijd heel de Bijbel door. De steen is altijd Christus. En in dit verband zou ik natuurlijk moeten wijzen, in het bijzonder, op de steen van Bethel. De steen waarop Jacob zijn hoofd ter ruste legde. En de andere dag zette hij de steen overeind. Ik zeg altijd Jacob, de uitvinder van de menheers. Dat was dus niet Obelix. Nee. Jacob, de uitvinder van de menheers, in ieder geval. Jacob zette die steen overeind. Later gesublimeerd in de Egyptische obelisk en wat het maar wezen mag. Maar het is hetzelfde verhaal. Eén steen. Een monoliet, maar dat betekent ook gewoon één steen hoor, in een weer een andere taal. Maar één steen, recht overeind gezet, enzovoorts. En dat is wat Jacob deed in Bethel, hij zette de steen overeind. En voor alle duidelijkheid, hij goot er wat olie overheen. Hij zalfde namelijk de steen, zodat het niet kan missen dat die steen dus de gezalfde is. En dus een uitbeelding is van Christus. De gezalfde, maar dan in het Grieks, toch? De opgerichte steen. Dat is waar het over gaat. En de steen is dus altijd een beeld van Christus, in het bijzonder dan van Christus in zijn opstanding. Daar gaat het om. En ik hoef het niet eens zo ver te zoeken, want de volgende steen, ik ga ze niet allemaal noemen, dat kan trouwens niet op één avond, met geen mogelijkheid. Maar de volgende steen die ik dan toch logischerwijze zou moeten noemen, is bijvoorbeeld de steen die zo'n grote rol speelt in de opstanding van Christus. U weet wel, 's morgens vroeg gingen de dames op weg naar het graf en ze overlegden onder elkaar, hoe moet dat nou, want wij willen dat graf in om het lichaam van de Heer Jezus te balsemen, maar wie zal voor ons de steen wegrollen? Waaruit men weer volgt dat het een tamelijk onmogelijke aangelegenheid leek te zijn in elk geval. In ieder geval, toen ze daar kwamen, was de steen weggerold. En hoe het precies gebeurd is, heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen, maar die steen was weggerold. Soms denk ik, zou Jacob langs geweest zijn? Kijk, dat is het vervelende. Als ik hierover praat, dan komt er van alles boven. Als ik thuis achter mijn bureau zit, nooit. Maar als ik erover praat, dan gaat het langzaam en dan komt er van alles boven. Nou goed, soms denk ik, zou Jacob langs geweest zijn. Want een heel onbekende geschiedenis van Jacob is dat hij in de buurt van Oom Laban kwam enzovoorts. En hij kwam hier bij een put en die was afgedekt door één steen. Weet u nog? En er kwamen ook dames bij de put en die zaten ook met het probleem. Of was het er maar één, dat weet ik zo gauw niet meer. Maar het was ook het probleem, wie zal die steen afwentelen van de put? Het was kennelijk een cisterne onder de rotsgrond enzovoorts. Afgedekt met een steen enzovoorts. En het was heel de tijd nog niet om het vee te drinken enzovoort. En Jacob informeerde ernaar. Toen zeiden die dames, wij zijn hier vast, maar wij wachten tot de andere kuddes komen en de andere herders. En dan was het idee dat men met vereende krachten inderdaad in staat zou zijn om de deksel van de put weg te nemen. Een steen dus gewoon. Ik heb ze gezien. Ze doen het nog zo. De cisterne afdekken met een steen, omdat er geen vuiligheid zou inkomen enzovoort, en ter bescherming. Nou, hoe dat ook zij, Jacob vond dat het niet nodig was om te wachten op andere herders, en eerst de eentje rolde die steen weg. Hetgeen een krachtsinspanning was Simson waardig. Het ontgaat ons gefok dikwijls, omdat het niet om ons doordringt dat hier echt sprake is van een wonder wat hij deed. Het wegrollen van de steen. En toen was het water beschikbaar. En vele jaren later het wegrollen van de steen. En toen kwam ook het water beschikbaar. Toch of niet? Het levende water. Toch? Water als beeld van eeuwig leven. beter nog water als beeld van het woord Gods, dat vervuld zou worden. Nou goed, daar gaat er mijn lied al te gedetailleerd op in. Maar het punt is dat nou eenmaal, in het geval van Jacob zelfs twee maal, eenmaal in Bethel en eenmaal in Haran was het geloof ik inmiddels. Maar ook later bij de opstanding van Christus uitdrukkelijk sprake was van er zou een steen weggerold moeten worden en eventueel overeind gezet moeten worden. En dat is maar waar het om gaat, want het wegrollen van die steen naar een andere plaats, hij moet de slag draaien en het staat dan ergens anders. Het wegrollen van die steen is in zichzelf de uitbeelding van de opstanding van Christus. En de vraag onderling van wie zal die steen wegrollen is eigenlijk dezelfde dus als wie zal hem opwekken uit de dood. Toch? En toen ze bij het graf kwamen zagen ze dat de steen afgewenteld was. En het graf was leeg. En zo bezien is dat dus twee keer hetzelfde. Eigenlijk. Het ene is in ieder geval de uitbeelding van het andere. En dat ik dat nu aanhaal, ja, dat ligt toch een beetje voor de hand. Want ik moet met u nog lezen vers 9 van Jozua 5. Verder sprak de Heer tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. En we waren net even bij de steen die afgewenteld zal worden van het graf. Heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam die plaats Gilgal tot op deze dag. En de voor de hand liggende verklaring is altijd dat de naam Gilgal voor deze plaats nou eenmaal betekent wentelen. En dat is ook zo. En als het niet als werkwoord wordt opgevat, maar als zelfstandig naamwoord, wordt het vertaald met een rad. Een wiel dus. Iets wat rolt in elk geval. Wat het ook wezen mag, in de meeste gevallen is dat dus een wiel, maar het hoeft niet noodzakelijk. Maar heel de gedachte is eigenlijk deze, dat dat woord Gilgal niet alleen staat voor een wiel en voor wentelen, zoals het hier staat, maar achter beide, namelijk achter de gebeurtenis als zodanig en achter het woord zit een andere betekenis. Gilgal is tot vandaag het Hebreeuwse woord voor wedergeboorte. Meestal abusievelijk geïnterpreteerd als reïncarnatie. Maar dat is een misverstand. Want waar het om gaat natuurlijk is dat wedergeboorte in de Bijbelse zin van het woord absoluut geen reïncarnatie is. Reïncarnatie, voor zover het al zou bestaan overigens, kun je eventueel wedergeboorte noemen. Maar het Bijbelse begrip wedergeboorte is geen reïncarnatie, want reïncarnatie veronderstelt of betekent dat men weer vlees wordt. Het woord vlees zit daarin. Weer vlees worden. Zo vatte Nicodemus het op overigens. Toen de Heer zei, men moet wederom geboren worden. En hij zei, kan een mens andermaal zijn moeders buik ingaan en opnieuw geboren worden? Toen zei de Heer, nee, het gaat niet over moeder. Nou, dat zei hij niet, maar in ieder geval niet, staat niet letterlijk zo in de Bijbel. Hij zei, nee, het gaat niet over opnieuw geboren worden uit de moeder. Het gaat over opnieuw geboren worden, maar dan met een andere vader. Namelijk, men moet uit de geest geboren worden. En geest is per definitie mannelijk. Men moet uit de geest geboren worden. Johannes 3. En daar staat ook uitdrukkelijk bij. En wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. Wedergeboorte is niet weer vlees worden. Maar wedergeboorte is alsnog geest worden. Door geboorte is men vlees. Door wedergeboorte wordt men geest, om zo te zeggen. Omdat men nou eenmaal uit de geest geboren wordt. En als men wedergeboren is, wil het zeggen dat men deel uitmaakt inderdaad van de onzienlijke dingen. Of nog anders, dat wat geboren wordt ter gelegenheid van wedergeboorte is nou eenmaal onzienlijk. En is geest en is bovendien eeuwig. Men kan de uitwerking ervan zien, staat erbij, maar het ding zelf niet. U weet wel, het is net als de wind. Dat is namelijk ook geest, dus ook hetzelfde woord. Je hoort alleen zijn geluid. Maar te zien is hij niet. De uitwerking van de wind eventueel wel, maar de wind als zodanig is niet te zien. En zo is het met alles wat uit God of uit de geest geboren is. En dat was dan inderdaad Johannes 3. Maar het punt is dan dat Gilgal inderdaad staat voor wedergeboorte. Dat is ook de betekenis die men er in het tegenwoordige Hebreeuws aan geeft. Alleen zegt men dan bij voorkeur reïncarnatie. En zelfs als men wedergeboorte zegt, dan bedoelt men nog reïncarnatie dikwijls. Dus dat schiet ook niet echt op. Maar het is echt de betekenis die men aan het woord geeft. Dat is ook tamelijk makkelijk te onthouden en terug te vinden. Wij kennen namelijk het woord gil of gal of gul of hoe je dat maar uitspreekt, welke klinken erin staat, doet namelijk niks ter zake. Wij kennen dat begrip GL, die twee letters, als een hoop. Zo wordt het vertaald in de Statenvertaling. Een hoop. Dat wil zeggen een vorm. Een hoop stenen. U weet wel, Jacob en Laban die werpen een hoop stenen op als ze zich met elkaar verzoenen enzovoorts. En een van beiden zegt, deze hoop stenen zal zijn tot een getuige tussen u en mij. En daarom noemde men die plaats Gilead. Gil is namelijk die hoop, die berg, die tamelijk, die vorm zal ik maar zeggen. Ongeacht wat voor een vorm dat dan is. Maar een hoop materie, een gestalte, hoe dan ook. En Ad staat voor de getuigen. Dus Gilead, Gilad, namelijk de hoop van de getuigen, enzovoorts. En Gilgal is gewoon twee keer hetzelfde woord achter elkaar. En vandaar, het krijgt twee keer gestalte. Dat is de betekenis van het woord, dus zo kom je er ook aan. Het krijgt twee keer gestalte. En dat is niet wat wij verzinnen of zoiets. Het is echt de betekenis. Ik heb het ooit opgezocht in een Hebreeuws woordenboek. En het staat er keurig in. Galgul, want ze spreken het dan weer wat anders uit. Galgul als aanduiding van wedergeboorte, reïncarnatie of wat er maar wezen mag. En maar in de grond komt de betekenis hier dus vandaan. Het gaat om dat men voor de tweede keer gestalte krijgt, is eigenlijk het idee, maar de tweede keer is een geestelijke aangelegenheid. Vervolgens is het zo dat, en dat hoef ik ook niet eens zelf te bedenken, vervolgens is het zo dat het wil van oudsher, ook in boeddhistische kringen en wat het maar wezen mag, dat het wil van oudsher symbool is van reïncarnatie. En dus van wedergeboorte. En dat is in de Bijbel ook zo, alleen nogmaals, dan heet het geen reïncarnatie. Maar overal waar wij in de Bijbel wielen tegenkomen, heeft dat rechtstreeks van doen met wedergeboorte. Nou, overal durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar in veel gevallen wel, in elk geval. Hè? Zo zit dat nou eenmaal. Het is ook de achtergrond van bijvoorbeeld die vreemde profetie van de visioen in Ezechiël. De eerste hoofdstukken, u weet wel, de heerlijkheid des Heren wordt genoemd. Ik heb daarover gesproken al met u, geloof ik, naar aanleiding van die ark die des verbonds die door de Jordaan trok. Maar in het visioen van Ezechiël wordt het geheel gedragen, als het ware, door raderen, staat erbij. Maar die raderen zijn gewone uitbeelding van wedergeboorte, namelijk van dood en opstanding. Het idee is eigenlijk slechts dit, dat het wiel een slag in de ronde maakt, een hele cyclus doormaakt. En die hele cyclus is eigenlijk een beeld van heel het leven als zodanig. Het gaat één cyclus door. Een cyclus betekent ook maar gewoon omwenteling trouwens. Maar het maakt één omwenteling en bevindt zich dan weliswaar wel in dezelfde stand, maar niet op dezelfde plaats. En daar gaat het maar om. Heb je dat? Vandaar, dat is wedergeboorte. En vandaar dat de Ark des Verbonds, die sowieso een uitbeelding is van de dood en opstanding van Christus, of de gestorven en opgewekte Christus, bij gelegenheid, bij meerdere gelegenheid, gedragen werd. Inderdaad niet door Levitische priesters, hoewel dat het voorschrift was, maar door een wagen. Bij voorkeur zelfs een nieuwe wagen. In beide gevallen geloof ik. Een nieuwe wagen. Als beeld van het nieuwe verbond dat immers tot stand komt door wedergeboorte, dood en opstanding. En het wegrollen van de steen voor het graf van de Heer Jezus in zichzelf is een beeld van wedergeboorte en dus van opstanding. Daar gaat het om. En het rollen van de steen door Jacob was sowieso opstanding, want daarna stond de steen. Precies hetzelfde verhaal. En hier is sprake van een uitbeelding van wedergeboorte. Namelijk, men trok door de Jordaan. Men kwam van de woestijn het beloofde land in. Men kwam op een andere plaats terecht, om zo te zeggen. En er wordt meteen gezegd, de Heer heeft de smaad van Egypte, en daarmee van heel de wereld eigenlijk, van uw lieden afgewenteld. Want zo'n woord kies je dan. En daarom noemde men de naam dier plaats Gilgal tot op deze dag. Maar in feite, het herinnert inderdaad aan dit beginsel van wedergeboorte. Wanneer wij deel willen hebben aan de beloften Gods in de praktijk van ons leven, wanneer wij inderdaad hetzelfde willen beleven als wat tot aan Jozua beloofd werd, namelijk alle plaatsen waarop u lieden voedsel treden zal, heb ik u gegeven, dan kan dat alleen op grond van wedergeboorte. Ik zou bijna zeggen, ik ga het alleen via die nieuwe wagen. Maar dat is het eigenlijk. Hè. Het gaat op grond van wedergeboorte. Deze plaats, Gilgal, blijft trouwens in de hele geschiedenis van Jozua, laat ik zeggen, de uitvalsbasis van Israël. Van daaruit, van Gilgal uit, wordt het land veroverd. Hier in Gilgal wordt als het ware het hoofdkwartier gevestigd van Jozua, en van daaruit wordt inderdaad het land veroverd. En zo hoort het uiteraard ook, want wedergeboorte is inderdaad de basis van de vervulling van al Gods beloften. Wat ik dan nog vergeten te vermelden, is dat diezelfde term, Gilgal, ook voorkomt in de naam Golgotha. Daar is weliswaar vanwege de samentrekking en vanwege transliteratie naar het Grieks één letter uit verdwenen, Golgotha. Maar in het Hebreeuws heet de plaats Golgolet. En dan krijg je precies hetzelfde, er komt alleen een TH achter, een taf. Maar verder is hetzelfde woord. En men vertaalt het dan met schedel. Maar de gedachte van de schedel is in de eerste plaats, die is ook rond en wordt geacht te rollen. Het is niet een, ik bedoel het niet dubbelzinnig, maar goed. Hoofdschedelplaats rond, maar aan de andere kant, wedergeboorte komt inderdaad tot stand, inderdaad, via ons denken. In elk geval. Wij zeggen soms ook via ons hart, dat kan ook. Maar laat ik zeggen via de geest. Wij onderwerpen onze geest aan Gods geest, en daaruit komt inderdaad wedergeboorte tot stand. Maar goed. En vandaar dat wij de heuvel kennen, Golgotha, waarop de Heer Jezus stierf. Maar een steenworp afstand daar vandaan stond hij op. Werd hij begraven en stond hij op. Vlak bij elkaar dus, zegt de schrift. Leuk hè, een steenworp. Staat er echt, geloof ik. Ja, het schiet me zo te binnen, maar ik geloof dat er echt staat. Een steenworp afstand. Ervan. Hoeveel meter dat is, daar heb ik geen flauw idee van. Maar het gaat maar om een beginsel. Het drukt echt steeds opnieuw hetzelfde uit. Wedergeboorte. Dat wordt uitgedrukt in de steen in het algemeen. Dat wordt uitgedrukt in het rollen van de steen. Het wordt uitgedrukt in rollen als zodanig. En dus het wentelen. En het wordt uitgedrukt in de besnijdenis die hier werd toegepast. Maar daarover hebben wij het de vorige keer gehad. In het nu volgende gedeelte, overigens, krijgen we weer precies hetzelfde. Namelijk, terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd waren, of lagen, met andere woorden, wat nu volgt, wat nu gebeurt, was ook in Gilgal, precies dezelfde plek, zo hielden zij het Pascha op de 14e dag van diezelfde maand. U weet wel, ze waren op de 10e van die maand uit de Jordaan opgeklommen, heet het in vers 19 van hoofdstuk 4. En hier in 5 vers 10 staat dat zij op de 14e dag dezelfde maand in de avond het Pascha hielden. Let op dat het ook niet staat het Pascha vierden. Dat zou namelijk ook niet kunnen eigenlijk. Want Pascha vieren niet op de 14e, maar op de 15e tot en met de 21e. Als feest namelijk. Maar ze hielden het Pascha op de 14e dag dezelfde maand. Dat is dan de verwijzing uiteraard naar het slachten en eten van het paaslam. Hetgeen zij deden aan de vooravond van de uittocht uit Egypte. En hier zijn ze in Canaan aangekomen officieel en ze vieren opnieuw. Pascha, op de 14e van de eerste maand, in de avond, op de vlakke velden van Jericho, dat wil zeggen in het Jordaandal en in het zicht van Jericho uiteraard. En we hebben natuurlijk al lang gezien dat Jericho de eerste stad zou zijn die men zou veroveren, zoals beschreven in hoofdstuk 6. Maar goed, ze hielden het Pascha en dan staat er bovendien nog, vers 11, en zij aten van het overjarige koren des lands, des andere daags van het Pascha. En des andere daags van het Pascha is overigens nog steeds Pascha. Des andere daags van het Pascha is hier uiteraard gewoon de 15e, de volgende dag. De 15e van de eerste maand. En dat is de eerste dag van het feest van Pascha. Als u tot zover nog even gevolgd hebt. Op de 14e slacht men het Pascha, eet het paaslam dus. Men eet het Pascha, dat heet ook Pascha. Maar de dag daarna, de andere dag, de 15e en dan 7 dagen lang, viert men het feest van Pascha. En dat is waar het hier ook over gaat. De andere dag van het Pascha is dus de 15e. Toen aten zij van het overjarige koren, heeft men het maar vertaald. Overjarige koren des lands. En men at ongezuurde broden, staat er, en verzengde aren even op diezelfde dag. Dat wil zeggen, niet even wil niet zeggen dat ze het even deden, maar even wil zeggen dat het inderdaad exact, precies dus, gelijk, even is gelijk, gelijk op diezelfde dag, op de 15e van de eerste maand. En meteen staat er dan ook bij, en het manna, wat ze immers 40 jaar lang in de woestijn gehad hebben als voedsel, het manna hield op des andere daags nadat zij van des lands overjarige koren gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen manna meer, maar zij aten in hetzelfde jaar van de inkomst des lands Canaan. Want men is hier officieel het land binnengekomen. Maar het wordt inderdaad gedacht met de besnijdenis in het voorgaande gedeelte. En dan hier het houden van het Pascha op de 14e van de eerste maand. En daarna vanaf de 15e, in ieder geval op de 15e is het feest. Hoe lang dat verder geduurd heeft, staat er niet bij. Maar volgens het voorschrift zou dat moeten zijn 7 dagen lang. En in totaal zou men zelfs 8 dagen lang, volgens Exodus 12, zou men zelfs 8 dagen lang ongezuurde broden eten. De aardigheid van de Pascha is nou eenmaal dat het precies hetzelfde voorstelt. Namelijk, het is een uitbeelding van de dood en opstanding van Christus en de, althans de onmiddellijke gevolgen daarvan. Niet alles meteen, maar wel het belangrijkste waar het om gaat. Want de gedachte is, als ik het dan vlug zeg, Dat paaslam is natuurlijk gewoon een type van Christus. Dat weten we allemaal, dat kan ook niet missen, want dat staat gewoon in de Bijbel. In 1 Korinthe 5. Waar staat, ook ons paaslam, paascha staat er in de Statenvertaling, ook ons paascha is voor ons geslacht. Zo laat ons dan feest vieren. En dat kan uiteraard alleen maar op Christus slaan. Ik weet niet eens zeker, het staat er geloof ik bij, maar misschien dat ik er straks nog wel even op terecht kom bij dat schriftgedeelte. Het paaslam, en zeker de dood van het paaslam, is het slachten van het paaslam is een beeld van de dood van de Heer Jezus zelf. Maar het punt blijft natuurlijk dat daarmee het verhaal niet af was. Integendeel, je moet haast zeggen, het begon ermee. Nou, officieel was zo, het begon met dat men het paaslam in huis nam op de 10e van de eerste maand. Maar op de avond van de 14e, rond zonsondergang, hè, u weet wel, tussen 2 avonden, werd het paaslam geslacht en daarna gegeten. En het punt is dat slachten weliswaar van alles met de dood te maken heeft, niet uitsluitend, maar in de eerste plaats wel. Maar het eten van het paaslam heeft uiteraard niks met de dood van doen, integendeel. En het laatste was uiteraard het belangrijkste, want de vraag is waarom zou men het dier slachten? Het antwoord is om te eten. En eten spreekt uiteraard niet over de dood, maar integendeel, eten is de uitdrukking van leven. Toch? In de Bijbel is het zelfs zo dat heel het leven beschouwd wordt als eten. En als 1 Korinthe zegt, eet alles wat in het vlees uit verkocht wordt, niets ondervragende. Dan gaat het niet alleen maar over het voedsel of over het vlees wat men zou eten, maar gaat het over het hele leven. En als de prediker zegt dat er niks beters is voor een gelovige om te doen dan te eten en te drinken en vrolijk te zijn. Zo staat het daar niet precies letterlijk, maar ik gebruik met opzet een wat gangbare term, want dit staat er wel. Het staat er echt. Wat? Zoek het maar eens nader en dan tel maar eens, dan hoor ik het van u wel, hoe vaak het er staat. Talloze malen. Eten, drinken en het goede te genieten van de arbeid enzovoorts. Dan gaat het ook maar niet alleen over eten en drinken, maar gaat het net zo goed over het leven als zodanig. Ik heb eens een Jood gekend, die legde het uit. Die zei, eten is in het Hebreeuws agol. En die a, dat is een eentje, dat ben ik. En gol, dat is alles. En agol, niet dan? Dat was mijn rep, maar laat me zitten. En eten wil dus zeggen dat ik me verbind met alles, of dat ik het alles verbind met het één. Ik neem alles tot me. En het slaat dus op inderdaad heel het leven. Heel het leven is immers een kwestie van dingen opnemen. En dingen weer uitscheiden, afscheiden of hoe zeggen ze zoiets. Toch? Heel het leven is toch een kwestie van onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Nee, ik beweer het, als je dat niet doet, dan leef je niet eens. Dan vegeteer je wat. Dat meen ik. Onderzoek alle dingen en behoud het goede. Dat is wat eten ook is. We eten van alles en wat het lichaam niet hebben wil of niet hebben kan, dat wordt uitgeworpen in heimelijkheid, broeder, zei de Heer Jezus zelf. Dus ik kan er moeilijk wat verkeerds mee zeggen. Maar het is gewoon het leven als zodanig. Dat is eten. En het eten van het paaslam is dus in ieder geval ook de uitbeelding van leven. En dat men het gezamenlijk zou doen, het hele huis, u weet wel, 1 paaslam voor 1 huis, dat drukt uit de gemeenschap die daardoor tot stand komt. Men eet allen van hetzelfde paaslam, is feitelijk de gedachte. En dat men het staande zou doen, want dat staat er ook nog bij, in Exodus 12, is ook gewoon een uitbeelding van opstanding, van nieuw leven namelijk. En dat men het zou doen, de lenden omgord enzovoorts, was omdat daarmee inderdaad fundamenteel dat nieuwe leven begint. Vanaf daar gaat men op weg. Vanaf daar zal men de loopbaan lopen. Vanaf dat men dat leven van Christus heeft ontvangen. Dat is het idee. Zodat u maar weer ziet dat weliswaar een aspect van dood zit in het paaslam. Maar net zo goed, en dat is uiteraard ook veel belangrijker, spreekt het vervolgens over leven. Mocht dat trouwens niet genoeg zijn, dan wijs ik u erop dat weliswaar de kinderen Israëls het paaslam aten, het vlees namelijk, maar het bloed van het paaslam werd gestreken aan de deurposten. Dat is overigens naar Hebreeuwse en Bijbelse maatstaf de deur. Want in de Bijbel is de deur niet de plank in het gat, maar het gat. En dus kom je bij de deurpost uit. Dat is de deur, dat is echt waar. Zeker wel. En het bloed werd gestreken inderdaad aan de deurposten, zodat het leven van het paaslam, want bloed is leven, zodat het leven van het paaslam werd gestreken aan de deur. En dus is het vervolgens sprake van 1 levende deur. En waar dat nou weer een uitbeelding van is, dus ook niet, die kent u allemaal uiteraard. Want de Heer Jezus zei, in verband met de kudde, en dus zeker ook in verband met Israël, hij zei, ik ben de deur. En men zal door die deur ingaan of uitgaan, wat maar de bedoeling was in elk geval. Maar dat is ook wat gebeurde. En door die levende deur ging men uit. Het paaslam was als het ware veranderd in 1 deur. Als u tenminste die typologie zo kunt volgen. Het paaslam stierf, maar hij leefde voort als de deur waardoor men uitging. Dat is maar waar het over gaat, hè. En zo werd men verlost. En de gedachte is dus inderdaad dat het slachten en eten van het paaslam inderdaad de uitbeelding is van dood en opstanding. En dus van precies hetzelfde als de besnijdenis en het doortrekken door de Jordaan. Men laat het oude achter zich en het nieuwe komt inderdaad tot stand. Met alle consequenties van dien, want zal dan ook meteen verklaard zijn, neem ik aan, dat na de 14e, officieel volgens de voorschriften van Exodus 12, dat na die 14e men 7 dagen feest vierde, en 7 staat voor eigenlijk onbeperkt, want dan komt het tot neer. De gedachte is namelijk dat er reden is tot feest vanwege de dood en opstanding van Christus. Vanwege dat hij leed en stierf voor onze zonden, dat is nou eenmaal zo. En vanwege dat wij daarna deel hebben gekregen aan zijn opstandingsleven. En dat leven zou vervolgens geleefd worden en vandaar dat feest wat erop volgde van 7 dagen lang, officieel. En niet alleen was dat paaslam verdwenen, maar er was nog wat verdwenen. Het paaslam is verdwenen. Als wij avondmaal vieren, dan zouden we ons herinneren dat voor zover het ingesteld werd, want ik vind het altijd wat te zware term, maar voor zover het ingesteld werd, was het ter gelegenheid van de paasmaaltijd, en het was precies de laatste keer dat die paasmaaltijd bijbels gevierd kon worden, omdat het namelijk een oud-testamentische instelling was, terwijl de dag erna inderdaad het Oude Testament, dat wil zeggen het Oude Verbond, inderdaad werd beëindigd. Daarna brak het Nieuwe Verbond aan. Dus sinds die tijd bevindt zich op de tafel dat paaslam niet meer. Dat was eenmaal en dat was het dan. En sindsdien is er op de tafel brood en wijn. Dat was er altijd al trouwens. Toch? Ja, de Heer Jezus hoefde niet speciaal te laten aandrukken voor de gelegenheid. Het was er altijd al. En de Joden hebben dat nog steeds bij de paasmaaltijd. Ze vieren het ten onrechte, dat is een ander verhaal. Maar goed. Nee, er is niemand die onder de wet meer leeft immers, van Gods wegen. En als men er wel onder leeft, is het wederrechtelijk. Is het zelfs in strijd met de wet. Dus vooruit. Maar daar gaat het me nou niet om. Waar het me om gaat is dat inderdaad dat paaslam verdwenen is. En sindsdien is er brood en wijn. En daarbij is ook wat verdwenen. Want wat verdwenen is, is het zuurdesem. Want het is met grote nadruk ongezuurd brood. Het zuurdesem is uitgezuiverd. Is weggedaan. Of wat het maar wezen mag. En dat is precies dezelfde gedachte dus. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is al nieuw geworden, is het idee. En hier staat het ook. Ze aten het overjarige koren des lands, vers 11, des andere daags van het paascha. Ongezuurde broden en verzengde aren. Nou, die zijn in ieder geval ook ongezuurd. Ik zal eerst even bij die termen stilstaan, anders dan vergeet ik dat. Er staat overjarig koren. Het woord komt 2 keer in de Bijbel voor, namelijk in dit vers en het volgende vers ook, en heb je het helemaal gehad. De normale betekenis van de term is namelijk helemaal niet koren en ook niet overjarig, maar de betekenis is gewoon die van een product, dat wat voortgebracht is. Dus gewoon zij aten van het product van het land. Van dat wat het land voortbracht. Dat wil zeggen, de woestijn bracht niks voort, maar hier waren ze in het beloofde land en ze leefden van wat dat beloofde land te bieden had. Dat dat in de praktijk wellicht overjarig koren was, koren van het vorige jaar wat er nog stond, ja, dat zou best kunnen. Maar ik persoonlijk heb nooit de behoefte om dat soort dingen in te vullen. Ze aten van het product van het land. En als u mij zou vragen wat aten ze, dan zou ik zeggen, oh, kijk ik even verder. Ze aten ongezuurde broden en verzengde aren. Dus dan zal het toch overjarig koren geweest zijn. Want uit die aren, dat is natuurlijk koren. En aangezien het wel wat erg vroeg was om reeds koren van het land te kunnen halen, zal het dus overjarig koren zijn. Dat zal dan wel. Maar goed. Zij aten dus van het product van het land, van dat het land voortbracht, van de opbrengst des lands, kun je dus eventueel zeggen. En zij aten ongezuurde broden, matzes, vanzelfsprekend, want dit was in overeenstemming met de voorschriften. De 14e tot en met de 21e zou men slechts ongezuurde broden eten, matzes. En daarna staat er een verzengde aren. Dat wil zeggen gewoon geroosterd graan. En dat is ook ongezuurd uiteraard. Toch? Dat is helemaal vers. Dus sowieso, zuurdesem is er sowieso niet. Dat is waar het om gaat. Dat namelijk dat het oude verdwenen is. En dat is inderdaad ook voor ons zeer essentieel. Want wij kunnen natuurlijk prachtige verhalen ophangen over, we zijn kinderen Gods geworden, we zijn wedergeboren, we hebben een nieuw leven ontvangen enzovoorts. En nou gaan we zo door het leven als kinderen Gods enzovoorts. Maar ik moet u zeggen dat dat alleen maar kan en alleen maar op bijbelse wijze kan, wanneer inderdaad dat oude, die oude mens daarin geen rol speelt. En die speelt natuurlijk een rol. Want wij zijn nog in het vlees. Dat zei Paulus ook. Maar Paulus zei, ik ben wel in het vlees, maar daarom voeren wij de strijd nog niet in het vlees. Waar het maar stond, de 2e Korinthebrief zal het wel geweest zijn. Toch? Ik ben wel in het vlees, natuurlijk ben ik ook maar een mens, zegt hij. Maar niettemin, de strijd die wij strijden, de krijg die wij te voeren hebben, die voeren wij niet naar het vlees, maar inderdaad naar de geest. En wordt gestreden met inderdaad geestelijke wapens. En in de praktijk betekent dat, dat voor zover we in een strijd terecht zijn gekomen, ik weet niet wat u daar nou meteen bij denkt, maar ik heb niet de behoefte om daar voorbeelden van te geven eigenlijk. Maar voor zover we in een strijd of in een krijg terechtgekomen zijn, zouden wij die niet voeren op basis van menselijke overleggingen of met eigen kracht of iets dergelijks. Integendeel, want zo werkt het namelijk helemaal niet. En dat is ook wat het Nieuwe Testament uitdrukkelijk daarover naar voren brengt. Spreken wij namelijk over feest van Pascha, of Pascha, feest van Pascha, ongezuurde broden, dan is daarbij essentieel dat inderdaad inmiddels de paasmaaltijd vervangen is geworden door brood en wijn. Dat heb je toch? Er mocht van de paaslam ook niks overblijven tot de andere dag, weet u nog. Moest allemaal weg, dat was het en niet meer. En de betekenis daarvan is, dat is eenmaal. Dat wil zeggen, eenmaal wedergeboren, altijd wedergeboren. Dat blijft niet zo, dat gebeurt één keer en dat is het dan. En wat daarna is, is niet het paaslam, maar ongezuurd brood. Dat is de essentie. Dat is ook de essentie van wat ik zojuist uit het hoofd citeerde uit 1 Korinthe 5, waar dan staat, ook ons paaslam is voor ons geslacht, zo laat ons dan feest vieren in de ongezuurde broden der oprechtheid, enzovoorts. Worden de twee dingen in één keer genoemd. Paaslam en daarna ongezuurde broden. Dan staat er meteen, zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg moogt zijn. Nou, misschien zoek ik het er straks nog op. Maar het lijkt mij handiger om eerst wat anders op te zoeken. Als ik. Ja. Nee, ik doe het maar even niet op volgorde. Ik neem eerst Lucas 12. Opdat er duidelijkheid zou zijn over wat zuurdesem eigenlijk is. Lucas 12. Dat begint met daarentussen. Wat een woord, hè? Nou goed. Daarentussen. Daarentussen, als vele duizenden der scharen bijeenvergaderd waren, zodat zij elkander vertraden, begon hij te zeggen tot zijn discipelen, vooreerst, punt 1 dus, hè? Dat is het belangrijkste. Vooreerst, en voor en eerst is allebei hetzelfde, dat weet u toch, hè? En dus met grote nadruk, let op, punt 1. Vooreerst, wacht uzelf, waak dus, wacht uzelf voor de zuurdesem der fariseeën. En dat is natuurlijk beeldspraak. Zuurdesem is ergens een beeld van en er staat meteen bij, waarvan dan wel? Namelijk, welke is geveinsdheid? Huichelarij, hypocrisie. Nee, weet ik niet hoe je dat schrijft. Nee. Hypocrisie, geveinsdheid, huichelarij. Want staat er, er is niets bedekt dat niet zal ontdekt worden en verborgen dat niet zal geweten worden. Daarom al wat gij in de duisternis gezegd hebt zal in het licht gehoord worden. En wat gij in het oor gesproken hebt, in de binnenkamers, gefluisterd dus, zal op de daken gepredikt worden. En u weet hoe dat zit met geveinsdheid. Men zegt het ene, men doet het ander. Toch? Of naar buiten toe doet men zich op een bepaalde wijze voor, maar in werkelijkheid is de situatie heel anders. Dat is huichelarij, dat is nogal brede en indrukwekkende vorm van liegen eigenlijk gewoon hoor. Het heeft alles van doen met de waarheid verdoezelen. Misschien zegt men de waarheid, maar men doet hem dan in ieder geval niet, is het idee. Dat is geveinsdheid. Het moet heel wat lijken, maar in werkelijkheid is het niks. U weet wel, de vlag op een modderschuit heette zoiets. Vroeger heette dat zo. Nou, ja. Maar dat wordt hier van de fariseeën gezegd. Zodat u meteen kunt vergeten de eventuele gedachte dat zuurdeesem wellicht een beeld zou zijn van het evangelie. Dat is een hardnekkig misverstand. Hoe men daarbij komt. Ik weet ongeveer hoe men erbij komt. Hoe men het vol kan houden, dat begrijp ik nooit. Want als men dat volhoudt, dat zuurdeesem een beeld is van het evangelie, dan bewijst men daarmee dat men de Bijbel nooit leest. Ik meen het. Natuurlijk is het grof als ik het zo zeg, maar dat meen ik. Want dan leest men dit niet. Zuurdeesem de fariseeën is geveinsdheid, huichelarij, onoprechtheid enzovoorts. Nou goed, en daarna zegt de Heer, het heeft toch geen zin, want wat je ook in het geheim doet of zegt, het zal ooit openbaar gemaakt worden. Dus je schiet er niks mee op, er komt vanzelf een eind aan en je kunt je daar beter niet mee bezighouden. Nou goed, dat was Lucas 12, maar ik blader maar even eerst terug nu naar Matteüs 16... Matteüs 16, vanaf vers 5. Het is een beetje een komisch verhaal. Matteüs 16, vanaf vers 5. En als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mede te nemen. Hetgeen wel vaker voorkwam, heb ik begrepen, maar vooruit. En Jezus zei tot hen, zie toe en wacht u van... Waakt u, pas op voor, hè. Wacht u van de zuurdeesem der fariseeën, het welk is geveinsdheid, zei Lucas 12 vers 1. Maar hier staat ook, wacht u van de zuurdeesem der fariseeën en sadduceeën. En dat is een hele andere categorie. En die twee categorieën worden liever niet in één adem genoemd. Net zo goed als wij in onze dagen kennen... orthodoxen en vrijzinnigen, en die worden liever ook niet op één hoop gevecht. Die zitten niet op één stoel, heet zoiets, en ze gaan ook niet door één deur. Er moeten nog meer uitdrukkingen voor zijn, want Nederlands is rijk aan dit soort uitdrukkingen. Maar de Heer noemt ze in één adem. Wacht u voor de zuurdeesem der fariseeën en sadduceeën, want u weet, fariseeën vertegenwoordigen de orthodoxie binnen het jodendom. En de sadduceeën vertegenwoordigen de vrijzinnigheid, de ontmythologisering denk ik altijd, en meer van dat soort vreemde dingen. Nou goed, dan overlegden de discipelen bij zichzelf, hij heeft het over die broden die wij vergeten hebben, want zuurdeesem wordt gebruikt voor het maken van brood, hè? Zuurdeesem zit in het brood. Maar de Heer Jezus geeft daar meteen commentaar op. Hij zegt, het maakt toch niet uit of je geen brood hebt meegenomen. Je weet toch hoe de... Gedenk gij niet aan de vijf broden der 5000 en hoeveel korven gij opnaamt, nog aan de zeven broden der 4000 en hoeveel manden gij opnaamt. Want al twee keer eerder hadden ze geen brood vergeten mee te nemen. Dan waren ze heel... Dit was de derde keer. Ik ken trouwens nog een vierde keer. Dat was toen ze door Samaria gingen en bij Sichem aankwamen. Toen moesten de discipelen ook weg, omdat ze nog ergens brood moesten gaan halen. Want ze hadden het weer niet bij zich, weet je wel. Altijd het lunchpakket vergeten. Maar goed, maar dat maakt ook niet uit, want de Heer voorziet daarin. Dat staat hier ook. Hij zegt, maak je maar geen zorgen over brood. Als we te weinig hebben, dan maak ik wel wat. Ja, waarom niet? Hij was het brood des levens. Toch, zo staat het ook in Johannes 6, toch, uitgebreid. Nou, En dus zegt hij, vers 11, hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zei dat gij u wachten zoudt van de zuurdezende fariseeën en sadduceeën? En toen verstonden zij dat hij het niet letterlijk bedoelde, maar overdrachtelijk. Namelijk dat hij niet gezegd had dat ze zich wachten zouden van de zuurdezem des broods, zuurdezem namelijk het brood, maar van de leer der fariseeën en sadduceeën. Zodat je in één keer weet dat zuurdezem dus een beeld is van valse leer. Dat heb je toch, hè? Valse leer. Met andere woorden, zuurdezem staat voor al dat woord, al die filosofie, al die leer van mensen tegenover het woord Gods. Er staat voor alles waarmee het woord Gods wordt tegengesproken. Het heet altijd zuurdezem. Het komt altijd voort, inderdaad, uit de oude mens en uit een oude schepping enzovoorts. Menselijke wijsheid enzovoort, menselijke leer, dat is waar het over gaat. En of je dan terechtkomt bij fariseeën of sadduceeën, maakt niks uit. Het blijft even vals en even strijdig met het woord Gods. Want fariseeën worden geacht orthodox te zijn. En orthodox betekent in het Nederlands zoveel als trouw aan de leer. Aan wat overgeleverd is. En dat gaat dan altijd over menselijke overlevering. Dat is in onze gebruikelijke Nederlandse term ook zo, hoor. Orthodoxe christenen zijn niet per definitie trouw aan de Bijbelse leer. Ze zijn trouw aan de leer der vaderen, zoals dat heet. Ja, sorry, dat is gewoon zo. En controleer het maar, het zal altijd blijken. Ik ben van mening, dat is mijn ervaring ook. Misschien heb ik dan de verkeerde ervaring, misschien heb ik andere ervaring. Dat kan, sorry, maar mijn ervaring is dat in orthodoxe kring de Bijbel weinig gezag heeft. En dan zeg ik het heel netjes. Ik ken iemand die zei, ze hebben er helemaal geen respect voor. Dat was mijn vader. Maar dat zei je niet in publiek, dus misschien mag ik het in publiek dan niet navertellen. Maar zo is het gewoon, men heeft geen respect voor de Bijbel. Men heeft respect voor wat anderen gezegd hebben. Wellicht over de Bijbel, maar u weet wat het is, hè, over de Bijbel. Dat gaat zo. Dit is de Bijbel en over de Bijbel is dit zo. De eigen geschriften.
Leerster.
De stukken leerbroeder, ja, dan moet ik hem eigenlijk zo leggen. Want dat is heel taai, moet ik u zeggen. Dat kaft heeft al 3 bijbels meegemaakt. Het is taai hoor, leer. Maar goed, dat is ook een oude trouwens. Maar inderdaad, orthodoxie wil zeggen trouw aan menselijke overlevering. En zelfs als er tegen die menselijke overlevering niks in te brengen was, zelfs als hij volkomen bijbels zou zijn, zit je verkeerd als je trouw bent aan wat overgeleverd is. Heb je dat nog? Je zou trouw moeten zijn aan de schrift. Alleen aan het woord Gods. En verder, ik heb niks tegen menselijke geschriften. Echt niet. Dat kan ik bewijzen. Kom maar eens bij me langs. Toch? Nou goed, daar heb ik echt niks tegen, zolang het maar niet over de Bijbel heen komt. En zolang men niet trouw is aan wat anderen geschreven hebben, men zou trouw zijn aan het woord Gods. Zover de fariseeën. Nou nee, eerst nog wat anders. Er stond over die fariseeën, de zuurdezende fariseeën, uit welke is geveinsdheid. En dat is het nou precies, want juist in orthodoxe kring, in zowel christelijk als joodse, wordt de indruk gewekt alsof men trouw is aan de Bijbel. In werkelijkheid is dat niet het geval. En daar heb je de geveinsdheid. Men zegt trouw te zijn aan de schrift. In de praktijk is dat absoluut niet waar. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar voor de categorie als zodanig geldt dat het absoluut niet waar is. Men is trouw aan wat overgeleverd is. Gewoonlijk ook niet meer dan de laatste paar 100 jaar, maar vooruit. Want van voor de uitvinding van de boekdrukkunst is er niet zo geweldig veel overgeleverd, denk ik altijd. Maar dat even terzijde. Maar men doet alsof men trouw is aan de schrift. In werkelijkheid is dat bepaald niet het geval. Als dat namelijk wel het geval was, dan zou men niet zo zwaar onder de wet leven. Dat is me trouw was aan de schrift, zou men in overeenstemming met de wet leven onder de genade. Want dat is bijbels. En dat heb je niet op basis van één tekst hier en daar, maar dat is de algemene teneur van heel de schrift en van alle nieuwtestamentische bijbelboeken in het bijzonder. Nou goed. Geveinsdheid, dat vloeit er dus uit voort. Huichelachtigheid. De vlag dekt de lading niet, om zo te zeggen. Het is in strijd met elkaar. Nou goed. En aan de andere kant zijn dan inderdaad de Sadduceeën. Van de Sadduceeën zegt de schrift, dat zijn die lui die niet geloven in onzienlijke dingen. Geloven niet dat er geesten, boze geesten of engelen bestaan. Ze geloven niet in de opstanding enzovoorts. Staat ergens in Handelingen in gedurende dat proces van Paulus enzovoorts. Maar zij zijn dus de vrijzinnigen. U weet wel, geloven niet in wonderen, geloven alleen in de dingen die men ziet enzovoorts. Wel, daar is men dus ook niet trouw aan de leer en ontkent dus van de Bijbel alles wat maar op een wonder zou kunnen lijken. Daar komt het in de praktijk op neer. En dus maakt men zelf wel uit wat dan wel gewoord van God is en wat niet. En daarmee heerst men over de schrift in plaats van dat de schrift over hen zou heersen. Dat is het hele verhaal. En dus, of je nou door de hond of door de kat gebeten wordt, zo is de uitdrukking toch? Ja, dat maakt weinig uit natuurlijk. Of het gevaar nou van links komt of van rechts. Andersom is het. Of het nou van links komt of van rechts, ja, dat maakt natuurlijk weinig uit. En dus, in één adem, wacht u van het zuurdeesem der fariseeën en sadduceeën, namelijk de leer der fariseeën en sadduceeën. En als wij dus, nadat wij wedergeboren zijn, de strijd aangaan, opdat wij inderdaad erfenis zouden hebben in het beloofde land, dat wij terechtkomen in de strijd en met de tegenstander te maken krijgen, dan kun je met al je orthodoxie niks en met je vrijzinnigheid net zo goed niks. Integendeel, dan zal er van die strijd bitter weinig terechtkomen en van vervulling van beloften in de praktijk van het leven zal dan ook weinig terechtkomen. Dat is gewoon waar het om gaat. Want men stelt dan menselijke wijsheid tegenover de wijsheid Gods. En fundamenteel is dat de grootste dwaasheid die er is. En dus komt daar inderdaad niks van terecht, dat is het idee. Waarna wij trouwens nog een soort judaïsme hebben. Maar die noem ik wel na de pauze. Zo kwamen wij tegen het zuurdeesem der fariseeën, der sadduceeën, vervolgens, hoe tegengesteld ook. En daarna hebben we nog in Marcus 8, vers 15, in het bijzonder, waar staat, en hij gebood hun zeggende, ziet toe, wacht u van de zuurdeesem der fariseeën, en van de zuurdeesem van Herodes. Van die fariseeën, dat weten we nu. Maar er is er nog een, Herodes. En die naam Herodes vertegenwoordigt ook een bepaalde categorie binnen het Jodendom. Want aan de ene kant spreken wij over fariseeën en sadduceeën, maar vervolgens ook over Herodianen. Als het wordt Joodse secte genoemd. Secte lijkt me niet meer het goede woord. Het is gewoon een stroming binnen het Jodendom. Een bepaalde richting. En die Herodianen, die worden niet geacht orthodox te zijn, ook niet vrijzinnig. Er zit een heel ander verhaal aan vast. De gedachte is immers dat in essentie het Jodendom verwacht en verwachtte de komst van de Messias. Wie dat ook zijn mogen en hoe je er ook uit zou zien en wat hij ook doen zou. Maar men verwacht in ieder geval een figuur die op een of andere wijze, laten we zeggen, de Joodse heilstaat zou vestigen. En de Herodianen hadden als filosofie dat die heilstaat zou tot stand moeten komen. Kortom, dat al die oud-testamentische beloften omtrent een komend koninkrijk, dat die zouden vervuld moeten worden via Herodes. U weet, Herodes was een Edomiet van geboorte. Een Idumeer wordt hij genoemd, maar in de praktijk dus gewoon een Edomiet. Niettemin was hij naar de normen van de godsdienst Joods. En dus Joods. En bovendien was hij koning. En dus, in godsdienstige zin althans, een Joodse koning. Kortom, hij was koning der Joden. Dat was ook de grap die Pilatus uithaalde, weet u wel. O, is Jezus de koning der Joden? Gaat hij door voor koning der Joden? Weet je wat, dan zal ik hem eens naar Herodes sturen, dan kan je lachen. Want, dat is het verhaal, want Herodes was officieel koning der Joden. Enzovoorts. Nou goed, de Herodianen, die waren van mening dat inderdaad via het koningshuis van Herodes, die jongens heetten allemaal Herodes en daarna hadden ze nog een bijnaam ter onderscheiding, dat weet u hè. Maar de gedachte was dat via het huis van Herodes de Messiaanse beloften zouden moeten vervuld worden. Hoe leg je dat uit? Zij meende dus dat inderdaad langs politieke weg, langs seculiere weg, dat wil zeggen langs menselijke weg, deze profetieën zouden moeten vervuld worden, was het idee. Dat is trouwens, ik wou zeggen, dat is niks nieuws. Ja, het was wel wat nieuws, misschien. Maar ik bedoel te zeggen, het is een soort precedent voor wat later gebeurde, min of meer in onze dagen. Want u weet dat Zionisten, die worden geacht ook Joden te zijn, toch? Zionisten, die menen dat de Bijbelse beloften en profetieën vervuld zouden moeten worden via het Zionisme. In eerste aanzet dus door Theodor Herzl, dat is ongeveer het idee. Niet de Heer, maar Herzl zeg ik altijd. Maar het idee is gewoon dat men het een en ander zou verwezenlijken langs politieke weg. Dat wil zeggen via het verkrijgen van macht in de wereld als zodanig. Het uitoefenen van politieke druk en dat soort zaken meer. Om langs die weg de eigen idealen verwezenlijkt te krijgen. Nou, er is bij de Herodianen uiteraard niks van terechtgekomen. En Herodes is nou eenmaal niet de Messias, dat was hij ook niet. En stamde bovendien helemaal niet van David af. U begrijpt dat men dus met de schrift toch niet zo nauw nam. Maar de profetieën en beloften met betrekking tot die Israëlitische wereldstaat, ja, dat zag men kennelijk wel zitten. En men streefde ernaar om dat via Herodes te realiseren. Je mag het niet hardop zeggen, maar de Joden hebben door de eeuwen heen ook sindsdien de reputatie gehad. Ik zeg niet dat het zo is, dat het zo was, maar ik zeg dat de Joden door de eeuwen heen de reputatie hebben gehad erop uit te zijn geweest om inderdaad hun macht, ook politieke macht, te vestigen bij voorkeur zelfs in heel de wereld. Dat mag je niet meer hardop zeggen, geloof ik, me goed herinneren. Maar ik zal u maar de verdere details daarvan besparen. Maar zo vreemd is het niet. Bovendien, wat voor bijzonders is er eigenlijk aan? Want soms denk ik dat Luxemburg dat ook probeert, maar ik noem maar een dwarsstraat, weet u wel. De Fransen in elk geval, de Duitsers ook, dus waarom zouden de Joden dat nou niet doen? Ik bedoel, zo vreemd is dat nou ook eigenlijk weer niet. Het heeft ook weinig zin om de gedachte te ontkennen. En verder moet ik erop wijzen natuurlijk dat inderdaad weliswaar Zionisme valt in hetzelfde straatje. Maar wat dacht u van, dan zal ik mijn nek maar weer eens uitsteken. Wat dacht u van de zogenaamde christelijke politiek? In wezen, ja, de nuances zijn heel subtiel. En daarom ontgaan ze mij gewoonlijk. Maar in wezen heeft de christelijke politiek inderdaad ook gewoon tot doel om het godsrijk, of hoe men het maar noemt, op aarde te vestigen. En wel langs politieke weg. U weet wel, er is zoveel goddeloosheid in Nederland. Laten we stemmen op de RPF. Om maar wat te noemen. Heb ik de verkeerde genoemd? Ik weet er niet zoveel van. Dus, ja, dat dacht ik in elk geval. Hè? Nou ja, ik bedoel, ik had net zo goed kunnen zeggen CDA, hoor, dat maakt me niks uit. Maar in ieder geval de christelijke politiek. Hoezo christelijke politiek? Ja, christelijke politiek is volgens mij een contradictio in terminis. Dat is Latijn, zuster. Ja. Goed. Dat wil zeggen, in zichzelf kan het niet bestaan. Christelijk en politiek zijn twee dingen die elkaar absoluut niet verdragen. zijn volstrekt tegengestelde zaken. De essentie van christendom is dat wij christenen getrokken zijn uit deze tegenwoordige boze eeuw. Dat wij zijn uitgegaan buiten de legerplaats. Dat wij verlost zijn van Egypte en dat het dus niet onze taak is om Egypte te bekeren. Dan wel het Israëlitische Rijk in Egypte te vestigen. Dat is toch gewoon zo? Dat is niet de bedoeling. Bovendien, als op een of andere wijze het Godsrijk, of hoe je het maar noemt, in de wereld gestalte zou krijgen, laat de schriften geen twijfel over bestaan dat dat niet zal gebeuren langs politieke weg, maar gewoon die via aan de ene kant de prediking van het evangelie en aan de andere kant door het ingrijpen van God. Die gewoon op absoluut ondemocratische wijze van bovenaf met geweld zijn koninkrijk zal vestigen hier op aarde. En vandaar de term de grote verdrukking. Het zijn oordelen. God zal oordelen brengen, omkeringen brengen. Het woord, Bijbelse woord oordeel is eigenlijk ook hetzelfde als het woord revolutie. Het veronderstelt crisis, namelijk een omkering. En als christenen dan ineens anti-revolutionair zijn, nou dat was vroeger zo tenminste, in een bepaalde bloedgroep, ja. Als ze dan anti-revolutionair zijn, dan denk ik altijd, ja, wat is dat nou toch vreemd? Want ik lees in de Bijbel dat het koninkrijk Gods op aarde zal gevestigd worden via een revolutie. Toch? Natuurlijk, dan begrijp ik het dus kennelijk niet. Maar het hele punt is gewoon dat dat streven zou bij ons helemaal niet aanwezig zijn. En voor zover door ons het koninkrijk Gods op aarde gestalte zal krijgen, zal het zijn nadat wij zijn opgenomen in de lucht de Heer tegemoet. Dus ook niet in onze dagen. En zeker niet langs democratische weg. Ik persoonlijk vind het fundamenteel, principieel, in de praktijk ligt het iets anders, dat weet ik. Maar fundamenteel vind ik het een zielige vertoning dat als christenen denken dat ze de Heer dienen, kunnen dienen hier door een stem uit te brengen. Van wat fuckjes wat te maken in een stemhokje. Ik heb niks tegen als u dat doet. Als u maar niet denkt dat dat van Gods wegen zo geregeld is en dat langs die weg de heerschappij van Christus of zelfs maar het evangelie verspreid zou moeten worden, of gevestigd zou moeten worden hier op aarde, dan wel in Nederland. Dat is namelijk niet zo. En daar heb ik het er nog niet eens over gehad, dat christelijke politiek in de praktijk er gewoonlijk op gericht is, niet om de genade te doen heersen, want dat kan nou eenmaal in de wereld niet. Toch? En dus is er altijd op gericht om de wet te doen heersen. Nou, dat is zelfs het tegenovergestelde van het evangelie. Dus het kan op geen enkele wijze. En elke leer die daarop gericht is, elke filosofie die deze dingen verdedigt, is dus gewoon zuurdeesem. Het is menselijk denken wat volkomen los staat van de Bijbel en zelfs is in strijd met. Het staat namelijk tegenover de Bijbel. Toen de Heer zei, ga uit en maak alle volken tot mijn discipelen, dan weten u en ik dat dat in elk geval betekent dat ze het evangelie zouden prediken, maar niet dat het betekent dat ze regeringen omver zouden werpen, een eigen heilstaat zouden stichten en wat dan ook maar. Toch? Trouwens, waar men dat in het verleden niet te min deed, op welke kleine schaal dan ook, spreken wij prompt van sekten. Dat weet u toch of niet? Want men heeft dit soort dingen natuurlijk wel eens geprobeerd. Maar goed, ga ik maar niet op in, want het is nogal buiten de orde. Maar het heet allemaal zuurdeesem, namelijk valse leer. Het gaat ook niet zozeer om wat men doet, dat zei ik trouwens al. Ik heb ook op Bijbelse gronden geen enkel bezwaar dat u ter stembus gaat. Zo heet dat toch? Absoluut niet. Maar als het deel uitmaakt van een leer en van wat voor christelijk door moet gaan, dan moet ik u zeggen, is het volstrekt tegengesteld aan het woord Gods. Dat niettemin dit land bestuurd moet worden en dat we als burgers van dit land ook in dit land bepaalde rechten hebben, dat is waar. Als u denkt, daar wil ik gebruik van maken, dan zeg ik, ja, dat lijkt me logisch. Ik ben er te cynisch voor, denk ik, tegenwoordig. Ik verwacht er namelijk sowieso niks goeds van. Maar dat ligt aan mij. Dat mag u dus rustig weer vergeten. Maar op zich, als u zegt, maar er moet toch wat geregeld worden. En En dan kies ik iemand, stem ik voor iemand die dat dan misschien nog het minst slechte doet. En dan zeg ik, ja, daar kan ik goed in komen. Dat begrijp ik ook wel. Maar het heeft niks met dienst aan God te maken. Maar dan ook absoluut helemaal niks. Want ons burgerschap, onze politeia's, de polituimijn, wat staat er eigenlijk? Nou, in ieder geval, onze politiek, zegt Filippense, onze politiek is in de hemel. Vertaald met onze wandel is in de hemel, dat is goed vertaald. En in een andere vertaling, ons burgerschap is in de hemel, dat is ook goed vertaald. Daar horen wij thuis. En daar geldt een hele andere filosofie, daar geldt een hele andere werkwijze en denkwijze enzovoorts. En langs die weg, via die route, via die hemelse politiek om zo te zeggen, zal inderdaad orde op zaken gesteld worden op aarde, maar niet nu. En dat is onze verantwoordelijkheid ook niet. Onze verantwoordelijkheid is niet onze eigen filosofie te promoten of uit te werken. Onze verantwoordelijkheid is om Gods wijsheid te prediken. Toch? Dat wat de Bijbel leert. En dat is heel wat anders dan de leer der Farizeeën, der Sadduceeën of der Herodianen. Nou goed. Daarna hebben wij nog een Suurdeesem. Nou vooruit dan. In Galaten. Dat is een heel opmerkelijke. Galaten 5. En intussen zeg ik dan even gauw dat de brief aan de Galaten geschreven is. Opdat deze Galaten, en wij dus eventueel ook, niet onder de wet ons zouden laten brengen, maar inderdaad zouden leven uit de geest en uit de genade. Kortom, wij zouden staan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. 5 vers 1 is dat inmiddels, maar de hele brief gaat over niks anders eigenlijk. Gaat erover namelijk dat wat wij geloven is niet naar de mens. Het evangelie is niet naar de mens. We hebben het ook niet van de mens ontvangen. Maar dat was Galaten 1. En de wet is naar de mens. Maar genade en vrijheid is niet naar de mens. Dat is van God afkomstig. Een overeenstemming met Gods woord is de gedachte. En dus Galaten 5 tegen het einde van de brief. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het slavenjuk bevangen. Juk der slavernij, juk der dienstbaarheid staat er. Dat is slavernij. Enzovoort. Daarna staat er in vers 4. Christus is u ijdel geworden. Christus betekent voor u niks in de praktijk van uw leven. Voor u namelijk die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt dan van de genade vervallen. In de praktijk van het leven. Dat betekent niet dat je geen vergeving van zonde hebt ontvangen. Dat betekent ook niet dat je niet in de hemel komt. Dat betekent niet dat je niet wedergeboren bent. Het betekent dat je in de praktijk niet leeft uit genade. Want wat God ons geeft, terwijl wij kinderen God zijn. En terwijl wij als kinderen Gods leven. Is de mogelijkheid om hem te dienen. Dat wil zeggen, wat u ons geeft is al wat nodig is om ons van kinderen God tot zonen Gods te maken. Dat is genade Gods. En daar zouden we ons aan onderwerpen, opdat hij zijn werk in ons zou doen. Daarna wellicht ook door ons, gaat niet helemaal zonder, maar in de eerste plaats in ons. Daar is die genade voor. Heb ik even nagevraagd op Paulus. Zegt het heel snel omdat het een zijlijn is. Paulus zegt de genade die ik ontvangen heb is dat ik onder de heidenen mag verkondigen de veelkleurige rijkdom, veelkleurige wijsheid van Christus. Dus een paar bladzijden verder in Efeze 3. En hij praat niet over vergeving van zonde, niet over wedergeboorte. Daar gaat het namelijk niet over. Natuurlijk heeft hij die genade ook. Maar het punt is dat waar wij uit genade leven. Natuurlijk hebben wij dan vergeving van zonde. Maar dat is nogal de negatieve benadering. Dat wil zeggen, de zonden worden niet. Vandaar negatief. Worden niet toegerekend. Dat is waar. Maar het positieve is veel belangrijker. Dat is namelijk dat God zijn werk in ons doet. En dat is het werk waardoor wij inderdaad veranderd worden naar het beeld van Christus, het werk waardoor wij hem dienen? Of zal ik het maar weer in de stijl van Joshua zeggen, dat is het werk waarbij wij het hele land in bezit nemen. En dat we ondanks de strijd staan in de overwinning, en wat er ook gebeurt, waar we onze voet zetten op de beloften Gods, geeft hij ons, enzovoorts. Dat is wat er zou gebeuren. En daardoor zouden we bovendien opgevoed worden en opgroeien. Nou goed. Want vers 6, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, in de letterlijke zin, uiteraard. Dat wil zeggen, of je nou een Jood of heiden bent, maakt niks uit. En het verschil tussen Jood en heiden is gelegen in de voorhuid, tegenover de besnijdenis, of het is gelegen in zonder de wet tegenover onder de wet. Hebben die nog? Dat is het verschil tussen Jood en heiden. En Paulus zegt, het maakt niks uit. En die wet maakt ook niks uit. In Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Maar het geloof, door de liefde werkende. En daarna volgt, gij liept wel, maar wie heeft u verhinderd de waarheid te gehoorzamen? Ik zeg het maar met eigen woorden, anders moet ik zoveel uitleggen. Dat is dan een woord te veel in de zin, maar goed, daar gaat het nou niet om. Wie heeft u verhinderd de waarheid te gehoorzamen? Dit gevoelen, namelijk deze gezindheid, waarbij men zich onder de wet plaatst. Deze gezindheid, dit gevoelen is niet uit hem die u roept tot zoonschap. Want wij zijn geroepen om tot zonen te worden gesteld. Daar gaat het ook over. En langs de weg van de wet komt men daar niet. En dan staat er, een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. En wat is nou zuurdeesem hier? Het is valse leer, hebben we gezien. Leerde Farizeeën, de Sadduceeën, leerde Herodianen dus ook. Kan niet anders, want brood sowieso is een beeld van, aan de ene kant, het woord Gods, dat is dus ook leer. En zuurdeeg, verzuurd deeg, bedorven deeg is het eigenlijk gewoon hoor. Ja, dat is inderdaad valse leer. Maar wel, over welke valse leer gaat het hier? Huh? Die van de wet. Dat een gelovige onder de wet zou leven. Dat wordt zuurdeeg genoemd. Maar de prediking van de wet wordt door velen beschouwd als evangelie. Gek is dat, hè? En daarna leert men dat zuurdeesem een beeld is van het evangelie. Niet op grond van deze route die ik u nou voorhoud natuurlijk. Maar het is zo vreemd hoe dicht het er tegenaan zit. Men beweert zuurdeesem is een beeld van het evangelie. En men predikt de wet. Nou, als je het zo ziet, de wet is zuurdeesem. En als men de verbreiding van het christendom identificeert met de verbreiding van de wet en de toepassing van de wet, moet ik u zeggen, dat is zuurdeesem. Dat is waar, maar niet positief. Het had er niet moeten zijn namelijk. Het is negatief. Het zuurdeesem had weggedaan moeten worden. Zodat als sommigen zeggen, zuurdeesem is dat wat de kerk predikt, dan denk ik dikwijls, ja, dat zou wel best wel eens kunnen zijn. Maar het was uiteraard niet de bedoeling. Toch? Want voor buitenstaanders is het nog altijd zo dat die kijken tegen christenen aan en denken dat zijn die mensen die die wetten hebben. Die leven onder de wetten, van de Bijbelse wet, onder de 10 geboden enzovoorts. Ik moet u zeggen dat dat volstrekt onjuist is, maar in de praktijk ziet het er wel zo uit, helaas. Christenen zijn juist degene die daarvan verlost zijn. Alle anderen leven onder wetten. Van welke overtuiging dan ook, denk ik altijd. Toch? Wij zijn verlost, wij staan in de vrijheid. De prediking van wet heet hier gewoon zuurdeesem en er staat, een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. En dus was de gedachte, zuivert dan de oude zuurdeesem uit. Let op, oude zuurdeesem. Dat staat hier niet hoor, maar dat staat in 1 Korinthe. Want dat is een pleonasme, oude zuurdeesem. Zuurdeesem is per definitie oud en bedorven. En dat komt omdat het afkomstig is van de duivel. En nog sterker, dat komt omdat het afkomstig is uit een oude schepping. U weet toch, zuurdeesem is deeg van gisteren. strikt genomen van eergisteren, maar vooruit. Maar van gisteren. En daarom bedorven. En dat is het probleem van heel deze wereld. Er zit te veel in van die oude. Die oude wereld. Ook leerstellig. En zeker via leerstelligheid, via de menselijke filosofie of reden, komt het inderdaad tot uitdrukking. Maar het zou uitgedelgd moeten worden. Inmiddels blader ik dan terug naar 1 Korinthe 5. Heb ik uit het hoofd al een paar keer geciteerd. Waar eveneens staat in vers 6. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Bederf woek het voort hoor. Nee, niet alleen als het over varkenspest gaat, maar dat is ook zoiets. Ja. Dat drukt altijd precies hetzelfde uit. Bederf. Slecht tegen te houden. Slecht te bestrijden. Ja goed. Doorzuurt het gele deeg. Zuiver dan, vers 4, zuiver dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg mocht zijn. De oude deeg weg, want wij zouden nieuw deeg zijn, want het oude is verzuurd. En zuur, het woord zegt het al, zuur vreet alles op. Zuur is bederf, toch? In het algemeen. En waar onze lucht vol zuurstof, de atmosfeer vol zuurstof is, zal ik maar zeggen. Zeggen we, dat is lekker. Ah, rijk aan zuurstof. Ja, maar je gaat er aan dood, hè? Dat is zo, hè? Je auto roest er van weg, om maar eens wat anders te noemen. Toch? Vreet zelfs metalen op. Dat is zo. Wij hebben zuurstof nodig om van te leven, om in leven te blijven. Maar ik heb me kort geleden laten vertellen dat datzelfde zuurstof precies de oorzaak is van het verouderingsproces in ons lichaam. Het is vergif. Je hebt het nodig om in leven te blijven, maar je gaat eraan dood. Het is niet zo gek. Nee, het is niet zo gek. Het beschrijft precies hoe het gesteld is met heel de oude schepping. Er is van alles in wat het hem in stand had, maar tegelijkertijd is datzelfde is de oorzaak voor het vergaan. Deze wereld draait op menselijke filosofie, op eigen menselijke wijsheid, draait op de zonde enzovoorts. Dat is toch zo, dat draait onze hele economie, alles draait erop, ons menselijk verkeer draait er allemaal op. Dat een en al leugen en bedrog enzovoorts. Toch? Hoe moet ik het uitleggen? Het gaat allemaal om ons beter voordoen dan we werkelijk zijn. En dat houdt de dingen in stand. Maar het is tegelijkertijd door de oorzaak van de uiteindelijke ondergang van mens als zodanig en van heel deze oude schepping. Nou, dat is wat zuurdesem is. Klein beetje zuurdesem, het hele deeg doorzuurt. Bederft. Dat is het idee. En zelfs van brood zeggen we, het smaakt beter als er wat zuurdesem in zit.
Wat denk je van de oliebollen?
Ja. Nou ja. Praat maar niet van oliebollen, broeder. Want daar hebben we nog met veel meer factoren te maken die het deeg kunnen verzieken. Ik krijg maar zelden lekkere oliebollen, dus ik hou me aan mijn volgende. Dat weet ik. Er zijn weinig mensen die goede oliebollen kunnen bakken. Nee. Maar dat wist hij al, hè? Goed, nou, terug naar dit schriftgedeelte. Zuiver dan de oude zuurdesem uit, opdat geen nieuw deeg mocht zijn. Het oude zou namelijk verdwijnen. Want uiteindelijk staat het oude zuurdesem inderdaad voor heel de oude schepping met alles wat daarin omgaat. Zuiver dan de oude zuurdesem uit. Gelijk gij ongezuurd zijt. Op grond van wedergeboorte namelijk. Voor God. Voor zover wij kinderen God zijn, zijn wij ongezuurd. Hebben wij de leugen achter ons gelaten en ons onderworpen aan de waarheid. Zijn wij een nieuw deeg enzovoorts. Vandaar ook weer dat brood als uitbeelding in dezezelfde brief overigens, hoofdstuk 10 en 11. Het brood als uitbeelding van de gemeente als zodanig. Van het avondmaal, weet u wel, dat brood. Dat is 5 hoofdstukken verder. En dan, want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus, staat er inderdaad bij. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdesem, nog in de zuurdesem der kwaadheid en der boosheid. Zuurdesem staat dus voor kwaadheid en boosheid. maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. Zodat zuurdeesem staat voor onoprechtheid en leugen. Dat krijgt u meteen even mee. Dus. Nou, dat zouden wij wegdoen uit ons leven. Dat wil zeggen, daar zouden wij niet mee werken. Dat zijn niet de wapenen in onze strijd. Waar het om gaat is oprechtheid in plaats van geveinsdheid. En waarheid in plaats van leugen. En u en ik weten dat je met oprechtheid en waarheid in de wereld niks bereikt. Dan kom je nergens. In ieder geval niet op een kandidatenlijst van een politieke partij. Laat ik u dat vertellen. Nee, dat is gewoon zo. Maar de bedoeling is ook niet dat we in de wereld wat zouden bereiken. Dus dat is onze zorg ook niet. Het gaat erom dat we door onderwerping aan de waarheid en in oprechtheid dus inderdaad ons zouden onderwerpen aan Christus die zijn werk in ons zou doen. En dat is heel wat anders dan dat wij ons werk zouden doen in de wereld. Heb je dat nog? Dat is het hele verhaal. Nou goed. Dus weg met het zuurdeesem. Het is feest. Het feest van ongezuurde broden. Dat is de gedachte. En een en ander komt gewoon voort uit de dood en opstanding van Christus. Daardoor zijn wij kinderen Gods geworden inmiddels. En daar gelden andere normen. Of daardoor zijn we vanuit de woestijn terechtgekomen in Canaan. En daar gelden andere normen. En ik wijs u maar vast op voorhand op de belachelijke wijze waarop Jozua en het volk Israël de strijd voerden tegen bijvoorbeeld Jericho. Toch? Deze lieten de koninklijke militaire kapel 7 keer om de stad lopen. Nou ja, nee. 6 dagen lang en de 7e dag 7 keer enzovoorts. En toen viel de stad in. Stop belachelijk. Of niet? Ja, dat vind ik wel in elk geval. Dat vind ik volkomen belachelijk. Niettemin, dat gebeurde zo. En daar gaat het maar om. Het gaat niet op menselijke wijze. Zo niet op menselijke wijze te verklaren. Het gaat om geestelijke dingen. Dat is het hele verhaal. En zo komt het ook in onze levens tot uitdrukking. Ik beweer dat als wij zelf zo nodig moeten. En zo ideeën hebben over het moet zus en het moet zo. En we moeten dit en moeten dat. Dan geef ik u verzekering. Daar komt niets, maar ook niets van terecht. En als u denkt van wel, komt dat omdat u zichzelf voor het lapje houdt, in het ootje neemt, voor de gek houdt, om maar een paar nette termen te noemen dan. Dat meen ik. Daar ontstaat vanzelf geveinsdheid uit. Een doen alsof, enzovoort. Het werkt absoluut niet. Pas op het moment dat we, of vanaf het moment dat we daarmee ophouden en gewoon onze eigen ideeën laten schieten, ons beschikbaar houden voor de Heer, pas dan gebeurt er wat. Alleen meestal wat anders dan wij gedacht hadden. Maar ja, dat is ook de bedoeling, uiteraard. Er zou gebeuren wat hij gedacht had. En wat hij gepland heeft en wat hij beloofd heeft, enzovoorts. Mocht u dit beeld van het zuurdeesem dan toch wel wat erg negatief vinden, heb ik er nog één voor het laatst bewaard, maar ik hoef hem eigenlijk niet eens op te zoeken. Ik zoek hem wel op. Dat is die in Matteüs 13. Ja, ik zoek hem toch op. Matteüs 13, vers 33. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem. Zeg maar, zie je wel, het koninkrijk der hemelen is een zuurdeesem. Zuurdeesem is een beeld van het koninkrijk der hemelen. Vers 33 van Matteüs 13. Maar dat staat er niet. Er staat: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel totdat het geheel gezuurd was. En daarmee wordt aangekondigd hoe het met het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk Gods, of hoe het maar heten mag, zou gaan. En in de eerste plaats moet ik erop wijzen dat, hoewel hier staat koninkrijk der hemelen, is de betekenis verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Want dat stond in het eerste deel van het hoofdstuk al. Alle gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En dus gaat het over de dagen waarin dit koninkrijk verborgen is. Dat is punt 1. Daarna heel simpel huiswerk zonder vooroordeel, zonder gekleurde bril. Terug naar Matthäus 13, vers 33. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zeurdeesem. Dat is dus valse leer. Leugen tegenover de waarheid. De ongezuurde waarheid, weet u wel. Uit 1 Korinther 5. Leugen dus, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel. Wie die vrouw is, ik houd het voor het gemak nu maar even op Babel. De hoer, die zit op vele wateren, op het beest enzovoorts. Vrouw. De moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Degene die alles in de wereld gebracht heeft wat strijdig is met het woord Gods. Want zo heet het in de Bijbel ongeveer. De moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Die vrouw. Er is meer over te zeggen, maar dat doe ik nou niet. Een vrouw nam dat zeurdeesem en verborg het in het geheim. Dus, hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn, maar het is het wel. Verborg het in 3 maten meel. Niet eens in een deeg, maar in 3 maten meel. De enige andere keer dat ik 3 maten meel in de Bijbel tegenkom, heet het zelfs 3 maten fijnmeel, bloem dus, hè. Dat waren die 3 maten meel die Abraham gebruikte om een maaltijd te bereiden voor de Heer. Dat wil zeggen, het was voor de Heer bestemd. 3 maten fijn meel. Gaat over de beloften dus, die God aan Abraham gegeven had. En waaruit Abraham zou leven. Dat is wat die 3 maten fijn meel uitdrukt. In elk geval, het getal 3 staat sowieso al voor de belofte. Dus dat kan al haast niet missen. Maar dat is in Genesis dus helemaal. Het heeft te maken met de relatie tussen God en Abraham. Het verbond der belofte dus. En hier wordt de zeurdeesem in verborgen, zodat die 3 maten meel bedierven. En dat dat gebeurd is, dat leidt geen enkele twijfel. Want wat vandaag doorgaat in de praktijk voor het koninkrijk der hemelen, of wat er van over is, namelijk de christelijke kerk in het algemeen, het christendom, daarvan moet ik u zeggen, het is volledig doorzeurd. En over de beloften die God aan Abraham gedaan heeft, zingt men wel, maar men gelooft er niet in. U weet wel, het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Nou. Ja, dat zingt men wel, maar tegelijkertijd denkt men aan het verbond met Mozes. Dat niet God, maar zij zelf wel bevestigen van kind tot kind. Of zeg ik nou wat geks? Zo is dat toch gewoon? Men heeft het over het verbond met Abraham, maar denkt aan het verbond met Mozes. En via verbondstheologie heeft men ze tot identiek gemaakt, min of meer. Zodat je ze makkelijk kunt verwarren. Maar het verbond met Abraham wordt inderdaad bevestigd, de generatie door, maar het verbond der wet niet. Godzijdank niet, zeg. Want wij worden niet uit de wet, maar uit het geloof gerechtvaardigd en daarmee uit genade enzovoorts. Maar het punt is dat dat aspect, de grondwaarheden van het evangelie, zal ik maar zeggen, inderdaad in de praktijk helemaal verzuurd zijn. Je komt het nergens meer tegen. Nou, bijna nergens. En waar je het tegenkomt, dan kom je tegen bij wat men al gauw noemt randkerkelijke of zelfs buitenkerkelijke. Bij die laatste categorie reken ik mezelf bij voorkeur. Nee, niet tot randkerkelijk, dat klopt helemaal niet. Buitenkerkelijk denk ik wel, als het officieel is tenminste. Maar als het bijbels is, uiteraard, dat is de kerk. Namelijk de gemeente, het lichaam van Christus. En die is gebaseerd op die belofte. Maar wat er in de loop der geschiedenis gebeurt, de kerkgeschiedenis met name, is dat de grondwaarheden van het evangelie vanaf het allereerste begin meteen zijn ondermijnd geworden. En dat bederf heeft voortgewoekerd de eeuwen lang. Dat er is ook wel eens tegen gestreden, soms met min of meer succes, maar dat was altijd maar van korte duur. Generaliserend gesproken. Want aan de andere kant moet ik zeggen, er zijn natuurlijk altijd gelovigen geweest, zoals ik denk ik altijd, misschien u ook. Maar u weet wel, gelovigen die volstrekt buiten elke traditie staan, dat wil zeggen buiten een officieel kerkelijke traditie, en die simpelweg geloven in wat het woord zegt, en die er alles aan gelegen is om het woord van God te leren verstaan en daaruit te leven. Maar verhoudingsgewijs was dat altijd een minderheid, en gewoonlijk komen ze niet of nauwelijks voor in de kerkgeschiedenisboekjes. Voor zover zulke boekjes overigens nog überhaupt bestaan. Dat heb je toch tot zover, hè? God. En als dan in officieel kerkelijke kring geleerd wordt dat deze gelijkenis uitdrukking geeft aan hoe het evangelie door de hele wereld gepredikt zal worden, totdat de hele wereld bekeerd zal zijn en dus het gehele deeg doorzuurt, dan vermoedelijk hebben ze gelijk, maar het was niet het evangelie. Het was hun boodschap misschien. Toch? Of maak ik het nou te moeilijk? Want daar waar wet of iets dergelijks, of Herodianisme, politiek, gepredikt wordt, alsof dat kenmerkend is voor christendom, daar is wel degelijk sprake van de werking van zuurdeesem. En de werking van het bederf, dus in de praktijk. Dat is wat er gebeurt. Maar het is uiteraard niet positief, maar zeer negatief. En dat is wat hier wordt aangekondigd. Er valt wel wat positiefs te melden ook, maar dat volgt in andere gelijkenissen hier in Matteüs 13. Maar het hele punt is, en daarom hebben wij het er vanavond over, dat als wij inderdaad dat beloofde land binnengaan en daar inderdaad komen te staan in de strijd terwille van het erfdeel wat de Heer ons beloofd heeft, dan voeren wij die strijd niet met vleeselijke wapens. Dan is dat niet gebaseerd op menselijke overwegingen. Het is niet gebaseerd op orthodoxie of menselijke traditie. Het is niet gebaseerd op dat wij zelf wel bepalen wat wel en wat niet historisch is of betrouwbaar is van de Bijbel of wat dan ook. Het is niet gebaseerd op politiek. Het is gebaseerd op juist dat al deze dingen weggedaan zijn. Wij zouden ons bij voorkeur indien mogelijk zo ver mogelijk bij vandaan houden, opdat de Heer zelf door zijn woord, het brood, zonder zuur, door zijn woord zijn werk in ons zou doen. Dat brood zouden we eten. En ik zou zeggen, het wordt tijd voor avondmaaltijdsviering, maar dat hadden we niet gepland. Vanavond dus te bewaren voor een andere keer. Maar ik hoop dat u deze gedachte goed vasthoudt. Dat is waar het om gaat en dat is waarom de kinderen Israëls niet alleen het Pasen vierden, direct nadat ze het land in waren, maar zeker ook is dat de reden waarom het er uitgebreid bij staat. Wie eten van de vrucht van het land, dat kan, maar dan moet het zuurdeesem uitgezuiverd zijn. Goed, daar laten we het bij, want het is de hoogste tijd. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat wij inderdaad aan uw hand mogen leven. En dat we onze harten mogen openen voor u en uw woord, voor uw leer, voor de waarheid die is door Jezus Christus. We danken u dan dat wij op die wijze ook onttrokken worden aan de leugen die in deze wereld heerst. Dat we onttrokken worden aan alle menselijke filosofie en ijdele verleiding. En dat wij aan de andere kant juist getrokken worden tot u, opdat wij het beeld van uw Zoon gelijkvormig zouden worden. Wij danken u dat wij die geloven in de Heer Jezus Christus kunnen zeggen met de apostel dat het oude is voorbij gegaan en dat alles is nieuw geworden. Dat wij in Christus een nieuwe schepping geworden zijn. En dat we kunnen en mogen leven uit de beginselen van deze nieuwe schepping. In onderwerping aan uw woord, in gehoorzaamheid ook aan uw woord. En we danken u dat dat woord niet alleen kracht was tot zaligheid, opdat we zouden wedergeboren worden, maar dat het dezelfde kracht is die in onze levens en onze harten zou werken, opdat wij deel zouden krijgen ook aan die zaligheid, namelijk aan het erfdeel, aan de vergelding des loons. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Mogen leven uit de rijkdom van uw genade, waardoor u ons geeft wat wij nodig hebben, niet om dit leven door te komen of de wereld te verbeteren, maar integendeel, u geeft ons wat wij nodig hebben om dat beeld van uw Zoon gelijkvormig te worden. Wij danken u daarom voor uw genade, voor uw barmhartigheid en voor uw hulp te bekwame tijd. We bevelen onszelf bij u aan, opdat u inderdaad uw woord in onze harten zou planten. Opdat er geen plaats zou zijn voor dat oude zuurdeesem, maar integendeel, opdat wij gezuiverd, rein bewaard zouden worden voor u, voor uw werk en voor uw toekomst. Amen.